Geliefde gemeente, er is geen enkel tijdperk in het kerkelijk jaar te bedenken waarin zoveel wordt gezongen als de adventstijd. Ik weet niet hoeveel kerstvieringen u al meegemaakt hebt, en zeker als we jong zijn en als je kinderen hebt, als je zelf nog kind bent, hoe vaak heb je in het Ere zij God al gezongen in de afgelopen week? Allerlei vieringen, allerlei bijeenkomsten, concerten. En er wordt heel wat gestudeerd en gerepeteerd door de zangkoren en door kinderen die voor de school en voor de zondagsschool teksten uit hun hoofd leren, gedichten moeten opzeggen en vooral dus veel zingen. En dan is het vooral ook de lofzang die klinkt. Lofprijs en aanbidding voor hem die zich zo klein gemaakt heeft dat hij in een kribbe past. Gods zoon wordt mensenzoon. En omdat hij zich klein maakt, jongens en meisjes, maken wij hem groot. Daarom is het heel de maand december zingen geblazen. Hij maakt zich klein, wij maken hem groot. En dat is niet alleen maar gemeend omdat wij dat nou bedacht hebben, omdat ze dat 100 jaar geleden uitgevonden hebben, of omdat ze dat in de tijd van de reformatie hebben ingesteld, dan moeten we maar eens een paar weken voor kerst gaan zingen en vooral God in Christus gaan groot maken. Nee, daar gaat de Bijbel zelf ons in voor. We hebben in de gemeente van Dordrecht heel de maand december nodig gehad. We zijn er nog niet mee klaar om al die lofzangen die je in Lucas 1 en straks ook in Lucas 2 vindt, om die achtereenvolgens te laten spreken. En nu in de vorm van een tweeluikgemeente letten we vandaag met Gods hulp op een paar lofzangen uit Lucas 1. Om te beginnen dus een lofzang waarvan misschien wel kinderen in de kerk net hebben gedacht een lofzang. En ze bladerden achter in hun bijbeltje om hem op te zoeken. En toen stond hij er niet. Want we zingen wel die van Maria en ook die van Zacharias en ook die van Simeon. Maar niet die van Elisabeth. Terwijl toch, ik kom daar straks nog wel op terug, maar dat in vers 41 hetzelfde van haar gezegd wordt, wat later ook van haar man in vers 67 wordt gemeld. Ze worden allebei vervuld met de Heilige Geest. En dan komt er bij Elisabeth net zoiets uit als wat er later bij Zacharias uitkomt. Dus toch, gemeente, een lofzang. Een leerzame lofzang. En hopelijk voor ons allemaal ook een vertroostende lofzang. De lofzang van Elisabeth. 3 gedachten. Die verkondigt de grootheid van Christus. Die verwoordt de kleinheid van Elisabeth. En die versterkt de zekerheid van Maria. De lofzang van Elisabeth verkondigt de grootheid van Christus. Verwoordt de kleinheid van Elisabeth. En versterkt de zekerheid van Maria. Nou, dat is dus voor ons niet de bekendste lofzang die we hebben in Lucas 1. We zingen hem eigenlijk niet eens. Hoewel als je dus gaat googlen en je typt in lofzang van Elisabeth, dan kom je zelfs meerdere berijmingen van dit gedeelte uit de Bijbel tegen. Hoe dat nou gekomen is, gemeente, maar heeft u ook niet het gevoel dat heel dat stukje waar deze lofzang in staat, dat eigenlijk tot de wat meer onderbelichte gedeelten van het Adventsevangelie behoort. Meer een soort intermezzo, maar dat bijvoorbeeld veel meer aandacht altijd is uitgegaan naar dat veel bekendere verhaal van Zacharias in de tempel met die engel Gabriel en die profetie en dat ongeloof en die straf. Dat zou elk kind hier zo kunnen navertellen. En wat er straks gebeurt vanaf vers 46, de stof van vanavond, waar dan die lofzang van Maria klinkt. En nog weer later, als Johannes de Doper wordt geboren en die kwestie met dat schrijftafeltje, ook dat weten alle zondagsschoolkinderen na te vertellen. Maar wat hier nou in deze verse gebeurt, vanaf het moment dat Maria haar huisje in Nazareth verruilt voor een tijdelijk verblijf daar ergens in het bergland van Juda. En misschien was het wel wat Flavius Josephus veronderstelt, dat het in Hebron zich afgespeeld heeft. Daar schijnen in die tijd veel priesters gewoond te hebben, kan best. Maar dat ze daar op bezoek gaat en dat ze daar op de drempel van dat huis die ontmoeting heeft met haar oudere nicht Elisabeth. Het is bij ons in onze traditie allemaal toch een beetje onderbelicht misschien. En wellicht dat dat ook nog wel te maken heeft met het feit dat in een bepaald andere kerkelijke traditie deze stof nou juist heel veel aandacht heeft gekregen. Ik bedoel dan de Rooms-Katholieke traditie. Zoveel aandacht dat wat wij nu de lofzang van Elisabeth noemen, bij heel veel mensen van die kerk zelfs een dagelijks terugkerend gebed is geworden. Het Ave Maria. Misschien was het daarom wel dat onze vaderen zeiden, nou laten we die kant maar niet opgaan. Maar voordat je het weet, dan staat er een mens in de schijnwerper en dan valt het licht op die vrouw, op die moeder van de Heere Jezus Maria. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Dat was toch ook niet de bedoeling, gemeente? Als je nou eens even kijkt naar de reden waarom Elisabeth helemaal van der stuk is als die deur open gaat en daar staat dan Maria voor de deur. Komt het omdat zij daar staat? Komt het omdat dat meisje van 16, 17 op bezoek komt? Nou, de vorige keer toen Maria op bezoek kwam, is het vast niet zo gegaan. Want er is iets speciaals met Maria. Liever gezegd, er heeft zich iets bijzonders in haar afgespeeld. En dat is de reden dat Elisabeth deze lofzang gaat zingen. Het is omdat, vers 43, de moeder mijns heren. De moeder van mijn Kyrios voor de deur staat. Daarom is het bijzonder. En daarom is de positie van Maria bijzonder. Niet omdat ze zelf bijzonder is, maar omdat die vrucht van haar buik zo bijzonder is. Gezegend zijt gij en gezegend is de vrucht uws buiks. Het gaat om de grootheid van de Heere Jezus. En daar moet het voor ons ook om gaan, gemeente. En nou zijn we bijna aan het eind van de adventstijd van dit jaar. Maar gaat het u al om de grootheid van Christus? Heb je daar al oog voor gekregen, jongen of meisje? Er zijn heel veel dingen natuurlijk die er in december bijgekomen zijn. En heel veel andere dingen waar je gedachten mee vol kunnen zitten. Ook als je denkt aan de komende feestdagen en de jaarwisseling. Waar kan een mens al niet vol van zijn? Heb je al eens een keer oog gekregen voor de Heere Jezus? En dat je zegt, daar moet het nou om gaan. Ook in mijn leven, dat Hij groot gemaakt wordt. En dat Hij in het middelpunt komt te staan. Nou, dan is natuurlijk, gemeente, voor de hand liggende vraag die we aan de tekst kunnen stellen. Hoe kwam dat bij Elisabeth zover? Hoe kwam zij nou zover dat ze oog kreeg voor Christus? Ik weet niet hoe klein de Heere Jezus toen nog geweest is in de buik van Maria. Het zal niet zo heel groot geweest zijn. Maar dat ze oog krijgt voor hem en dat ze hem ook gaat prijzen. En dat Maria zalig geprezen wordt. Hoe kwam ze er nou bij? Gemeente, je kan op die vraag vanuit ons tekstverband twee antwoorden geven. En dat heeft dan allereerst te maken met wat er in vers 41 staat. Wat er gebeurt als er op de deur geklopt wordt, als Maria's stem gehoord wordt. En wat er dan in de buik van Elisabeth gebeurt. Zo sprong het kindeke op in haar buik. En Lucas gebruikt nog even niet de naam van dat kind natuurlijk, want dat weten ze daar nog niet. Ja, Zacharias heeft wel gehoord hoe die zal gaan heten, maar niemand weet dat nog verder, wie dat zal worden later. Wij weten dat allemaal wel en de kinderen weten het ook. Wie wordt dat, dat kindje in de buik van Elisabeth? Dat wordt later die man met die mantel aan de Jordaan, die prediker van de gerechtigheid, die doper van mensen, ook uit het Joodse volk, Johannes de Doper. De wegbereider, de voorloper, degene die straks zijn levenswerk ervan zal maken om met zijn vinger te wijzen en de mensen te zeggen, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Een man die drager van het woord zal zijn. En van wie je nu in deze tekst mag zeggen wat hij nou straks aan de oever van de Jordaan gaat doen. Wat zijn hele levensvulling zal zijn. Dat gaat hij eigenlijk al doen voordat hij is geboren. Want hij wijst zijn eigen moeder op Christus die voor de deur staat. Hij doet het hier al, gemeente. Vindt u het niet wonderlijk? Wonderlijk werk van een man met een wonderlijke toekomst. Hij wijst Christus aan. De drager van het woord maakt attent op de komst van Christus. Dat is de eerste aanwijzing. Maar er staat in vers 42 nog een aanwijzing. Nadat ze door de drager van het woord op de nabijheid van Christus is gewezen, al is hij nog maar zo klein, een embryo, maar hij staat in de schoot van zijn moeder voor de deur. Daarna wordt Elisabeth ook nog door iemand anders geleid. Voordat het vers uit is, staat er, ze werd vervuld met de Heilige Geest. Vreemd, hè, kinderen, dat hier in Lucas 1 ook al staat. Je zou misschien bijna denken, wat daar nou staat, vervuld worden met de Heilige Geest, dat hoort aan het begin van dat tweede boek van Lucas te staan, in Handelingen 2. Daar gebeurt het toch? Daar komt die geest toch, uitgestort. En dan gaat hij de zielen van de discipelen vervullen. En dan horen ze de grote werken Gods verkondigen. Maar dat doet hij niet pas op het Pinkster. Op het tempelplein, op het Pinksterfeest. Dat doet de Heilige Geest hier ook al, gemeente. En als in dit geval deze ene vrouw, deze Elisabeth, vervuld wordt door de Heilige Geest, dan wordt in dit geval één heel bijzonder werk Gods verkondigd. Een werk van God wat nooit eerder vertoond was, gemeente. En wat misschien Maria zelf ook nog niet eens in de gaten heeft gehad. Want hier staat een aanstaande moeder oog in oog met een andere aanstaande moeder. En Maria krijgt die mooie titel mee in vers 43. De moeder mijns heren. En die moeder, die Maria, was nadat Gabriel vertrokken was meteen op pad gegaan om naar het bergland van Juda te gaan. Dat heeft geen maanden geduurd natuurlijk, misschien hooguit een paar weken. Dus heeft ze misschien nog niet eens in de gaten gehad dat het al gebeurd was, gemeente. Zoals hier ook, de vrouwen die weten wat het is om moeder te worden. Er is een bepaalde periode in de zwangerschap, dan weet je dat nog niet. Misschien een paar weken, hooguit een maand of 6 weken. Maar dan weet je het eigenlijk nog niet. En nu, deze Maria krijgt op de drempel van dit huis de eerste bevestiging, dat wonder is al gebeurd. Want Christus wordt niet pas mens als de herders hem in Lucas 2 in de kribbe zien liggen. Hij is ontvangen en geboren uit de maagd Maria. Maar dat ontvangen heeft al plaatsgevonden. Werk Gods, gemeente, wat zijn weerga niet kent. Want God wordt mens en laat zich verpakken in die nietige gestalte van een mensenkind. Die dezelfde manier kiest om de wereld binnen te gaan als wij allemaal zijn binnengekomen. Via de moederschoot. Maar Elisabeth mag intussen in haar lofzang wel zeggen: wat daar in jouw schoot ligt verborgen, Maria, dat is nou niemand minder dan mijn Heere. De Kyrios, de zaligmaker, dat zal hij in deze weg gaan worden. Juist door zich zo nietig te maken en ons in alles gelijk te worden, zal die de Heere worden, de zaligmaker. Nou, gemeente, dat even als antwoord op die vraag: hoe kwam Elisabeth er nou bij dat ze oog kreeg voor de Heere Jezus? En dat ze waarde zag in dat kleine groeiende leventje in het binnenste van de maagd Maria. En nou vraag ik u natuurlijk, gemeente, want u mag mij dingen vragen, dan leg ik u dat uit, maar dan vraag ik het meteen terug natuurlijk. Als het nou bij Elisabeth zo ging: de drager van het woord, Johannes, springt op. De Heilige Geest vervult haar. En dan ziet ze dingen die ze nooit had kunnen zien zonder die twee. Maar begrijpt u nu, gemeente, waarom we nou zo nodig vanmorgen Psalm 25 moesten zingen na de wet? Niet alleen een passende psalm bij de wet, maar ook bij de schriftlezing. Dat je die twee nodig hebt om geestelijk verder te komen. Maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En als je dat gebed hebt leren bidden en hebt leren verstaan, gemeente, mag ik dan ook nog een keer vragen: heeft de Heere Jezus daardoor ook waarde voor je gekregen? Gaat het je om hem, ook als je vandaag in de kerk bent gekomen? Waar is het je om te doen? Waar focus je op? Wat is de aandacht van je ziel? Is die gericht op de goede persoon? Want ik zei net, je kan ook op een heel andere manier dit gedeelte van Lucas 1 uitleggen. Er is ook een Romeinse exegese die Maria hier helemaal op laat naar voren haalt en haar op een ereplaats zet. Nou, gemeente, wat is dat nou? Is het Maria of is het Christus die voor ons de eerste plaats krijgt? Je zegt, nou, dat is een rare vraag, dominee. We zijn natuurlijk niet Rooms. We zijn protestants, we zijn zelfs christen gereformeerd. Dan heb je geen last van die dwalingen. Nee? Zou die verhouding misschien ook in het leven van een protestant wel eens verkeerd kunnen liggen? Als het gaat om de verhouding tussen de middelaar en het middel dat hem draagt. In dit geval Maria en Jezus, waar leg je de nadruk op? Maar je kan het ook op een andere manier zeggen. Ambtsdragers zijn vandaag ook dragers van het woord. Die komen ook als het ware Christus bij je aan de deur brengen. Ze hebben altijd een Bijbel bij zich, die dominees en die ouderlingen, als ze op bezoek komen. En dan komen ze Christus aan je hart leggen. Maar op wie let je dan? En van wie verwacht je het? Van die mensen? Van dat mannetje? Of van die middelaar? Christus kan ook op een andere manier, gemeente, naar je toegebracht worden. In de vorm van een sacrament. Iets wat hem uitbeeldt, wat zijn genade laat zien. Of het nou bij een doopsbediening is of bij een avondmaalsviering. Maar wat heeft nou de meeste aandacht in uw geestelijk leven? Het middel of de middelaar? Zoals laatst iemand in de krant opmerkte. Ik vond dat wel aardig gevonden. Een dominee die zei: soms heb je het gevoel dat die verhouding ook in reformatorisch Nederland zoek is. Dat mensen niet in de eerste plaats vragen: strijd gij om in te gaan, maar strijd gij om aan te gaan. waar ligt nou de klemtoon? Bij de middelaar of bij het middel? Nou, bij Elisabeth liggen die dingen, gemeente, als we haar goed beluisteren, op de goede plek. En weet u wat ik nou, even ter afronding van punt 1, maar wat ik nou zo mooi vind aan die Elisabeth, als ze nou door woord en geest geleid wordt, en ze krijgt zicht op hem die voor de deur staat, dat ze ineens zoveel van hem ziet. Want let nog eens even op dat woordje wat dan in vers 43 al staat, dat woordje Heere. Maar ziet u dat dat in vers 45 nog een keer staat, als het gaat over de dingen die aan Maria van de Heere gezegd zijn. Maar dat is natuurlijk niet dezelfde Heere. Begrijp je dat, kinderen? We hebben gelezen, hè, wat Gabriel aan Maria allemaal beloofd heeft, en die man of die engel kwam bij God vandaan. En dan gaat het over God de Vader. De Heere heeft dingen aan Maria beloofd en die zullen volbracht worden. En nou blijkt dus dat dat kindje wat Maria bij zich draagt, dat die diezelfde titel mag dragen als God de Vader draagt. Hetzelfde woord. Heere. Hij is tenslotte God gelijk. Hij is de Zoon van God altijd geweest. Maar intussen is die ook een embryo. Intussen is die, ik weet niet hoe lang ze zwanger is geweest, misschien 4, 5 weken. Hoe klein is dat? De Heere. En in de buik van die moeder ontwikkelt hij zich, net als iedereen van ons ontwikkeld is, als een gewoon mens, een echt 100% puur mens. Gemeente, daar zit een catechismespreek in. Dat is zondag 5 en dat is zondag 6. Zo'n zaligmaker had je nou net nodig. Iemand die 100% Heer is en 100% mens. Die de volmaakte overbrugger van de kloof is tussen God en mens, tussen hemel en aarde. En dan heeft u vandaag al genoeg evangelie gehoord, gemeend. Al zou je nou morgen niet beleven. Al zou je kerst niet eens halen, maar je hebt deze adventszondag gehoord, dan kun je sterven. Want er is iemand gekomen die mijn zaligmaker kan zijn en die alles in huis heeft om het te wezen. Heere en vrucht van Maria. Gemeente, we gaan gauw verder naar de tweede gedachte. Want er valt van die Elisabeth, als ze gaat zingen, nog heel veel meer te leren. Ook als het gaat om je eigen geestelijk leven. Hoe is dat nou als er echt sprake is van geestelijk leven? Dan gaat een mens Christus prijzen. En dan gaat hij hoog opgeven van de Heere Jezus. En dat zal niet alleen maar bij Elisabeth blijken. Tot en met Simeon aan toe, achter elkaar. Al is hij nog zo klein, maar dan wordt hij groot gemaakt. Alleen gemeente, als je nou krijgt wat Elisabeth in vers 41 krijgt, vervuld met de Heilige Geest. En u weet, we zeggen dat vaak met de woorden van Paulus uit Efeze 1. Als je verlichte ogen van het verstand krijgt, als die geest in je hart gaat werken, dan krijg je niet alleen maar oog voor zijn grootheid, maar ook nog voor iets anders. Ook oog voor je eigen onbekwaamheid. En dat je daarom de Heere Jezus nodig hebt. Waarom zou je hem anders nodig hebben, gemeente? Als je niks leerde van wie je zelf bent. Hoe onmogelijk het is om zalig te worden. Hoe erg het is met je. Hoe verloren het ligt. En dat daarom de Heere Jezus zo belangrijk voor je wordt. Weet je hoe die mensen herkent die daar wat van geleerd hebben? Die mensen herken je aan het wonder. Dat is wat links en rechts gemist wordt als er geen echt geestelijk leven is. Of je nou op een oppervlakkige manier zo'n beetje concluderend door het leven gaat en zegt, ach, ja, ik heb het wel begrepen, er is een zaligmaker van zondaren. En natuurlijk, als ik in de spiegel kijk, zie ik ook een zondaar staan. Dus 1 plus 1 is 2, Jezus is de zaligmaker, ik ben de zondaar. Dus zal het allemaal zo vaart wel niet lopen. Dat is allemaal doorgeredeneerd, gemeente, maar er zit geen wonder in, geen verwondering. En aan de andere kant van het spectrum mis je dat ook. Iemand die als een fariseer door het leven gaat, die het dan meer van zichzelf verwacht, die nog wel een hoge dunk heeft van zichzelf en die denkt, God moet wel een beetje trots op me zijn, want ik ben dan tenminste onberispelijk en ik ben serieus en ik leef nauwgezet. Daar kun je ook wel een eind mee komen voor jezelf misschien. Als je goed luistert naar een fariseer, dan is hij eigenlijk een geestelijke boekhouder. En hij heeft nooit eens een keer echt verwondering. Nou moet je eens letten, gemeente, op Elisabeth. Dat is een verschil. Eerst al die grote schreeuw waar vers 42 mee begint. Oh! En dan zegt ze waarom ze zo schreeuwt. Van waar komt mij dit? Dat de moeder van mijn Heere voor de deur komt te staan. En dat begrijpt u toch wel, gemeente. Nogmaals, dat gaat toch niet omdat die nicht voor de deur staat. Dat gaat niet omdat een meisje van 16 er ineens weer is. Maar de moeder mijns Heere. Als je die ontmoeting met Christus mag hebben en de geest werkt, wat zie je dan? Dan zie je zijn grootheid en nog iets anders. Wie ben ik dat ik het eraan verdiend heb dat me dit overkomt? Dat is de taalgemeente van iemand die klein is. En die weet dat ze klein is en dat ze onwaardig is en dat het eigenlijk niet verdiend is. Van waar komt mij dit? Dat vraagt geen rechthebbend mens. Dat vraagt niet iemand die zegt, natuurlijk komt de Heere Jezus bij mij. Nee, dat is een verwonderd bestaan. En dan moet je eens nagaan, gemeente. Ik blader even 1 bladzijde terug. Maar we hebben hier natuurlijk niet de eerste, de beste voor ons hier in Lucas 1. Als die twee nou, die Zacharias en die Elisabeth, in vers 6 en 7 aan ons worden voorgesteld in het begin van de geschiedenis, dan worden daar nogal wat dingen ook van haar gezegd. Ook van haar geld dat ze rechtvaardig was voor God. Dat zegt God zelf, gemeente, want het staat in de Bijbel. En dat ze wandelde, ook Elisabeth wandelde in al de geboden en rechten des Heeren onberispelijk. Er was niemand in Hebron, laten we aannemen dat het daar was, die een opmerking over haar leven kon maken. Een zeer goed getuigenis. Mag ik er scharen onder de Allerheiligste, waar zondag 44 van spreekt. Een vrouw om geestelijk jaloers op te zijn. Maar als die vrouw oog in oog met haar Heere staat, dat is nou de les van punt 2. Als die vrouw oog in oog met de curio staat, dan is ze toch nergens meer gemeend. Dat is de vraag, ken je dat ook? En ook als je mag zeggen dat je geestelijk leven hebt, kijk dan je papieren op dit moment dus na. Want datgene wat zij dus van God geleerd had in haar leven en wat ze allemaal mocht kennen. Een vrouw met een geestelijk leven om jaloers op te zijn. Maar die is er dus niet iets mee geworden. Dat is ook wat. Een vrouw die door God zelf, door de geïnspireerde evangelist, zulke goede kwaliteiten toegeschreven krijgt. Want er is In die plaats misschien niemand die zo onberispelijk wandelt, maar zij zegt, van waar komt mij dit? Dan heb je geestelijk leven, maar niet dat je er groot mee bent geworden. En is dat ook niet iets gemeend om je af te vragen? Hoe zit dat als je eens wat van de Heere geleerd hebt? Welke kant ben je ermee opgegaan? Omhoog of omlaag? Ik weet wel, er is ook nederige hoogmoed natuurlijk. U heeft misschien in het verleden mij die uitspraak van Kierkegaard wel eens horen doen. Sinds de gelijkenis van de rijke man, nee, van de fariseer en de tollenaar, bidden alle fariseers, o God, wees mij zondaar genadig. Als dat dan de manier is waarop je moet bidden, dan gaan de Farizeeën het ook doen. Maar dat is nederige hoogmoed. Maar nou die ware nederigheid, gemeente, herkenbaar aan het wonder. Van waar komt mij dit? Ja, dan denk ik, als ik nog eens eventjes naar die vrouw kijk. Die staat er ook met een dikke buik, nog veel dikker natuurlijk dan Maria. Bij Maria zag je het misschien nog niet eens, maar bij Elisabeth, die is inmiddels ruim 6 maanden zwanger. Maar ik denk, die vrouw en dat kind wat in haar aan het groeien is, die Johannes de Doper, die hebben wat dat betreft dezelfde geestelijke inslag gehad. En wat later Johannes aan de oever van de Jordaan gaat zeggen, hè, hij die na mij komt, ik ben nog niet waardig om zijn schoenriem los te maken. Had zijn moeder ook kunnen zeggen zoiets. Geestelijk dezelfde inslag. En dan wordt het een wonder, gemeente, als Christus bij je op bezoek komt. Of het nou is in de buik van zijn moeder, terwijl die voor de deur van je huisje staat. Of dat het zomaar op een willekeurige zondag in december is. En misschien had je er niet op gerekend. En misschien had je er ook niet om gevraagd. Maar je gaat in de kerk zitten op een adventszondag. En het is niet in de verpakking van die moeder. Het is ditmaal in het gewaad van het gepredikte woord dat de Heere Jezus voor je komt te staan. En wat er gebeurt, ja, dat moet met de Heilige Geest te maken hebben, gemeente. Maar dat je ineens mag zien wat er gebeurt. Christus komt mij opzoeken. Christus komt zichzelf laten zien. Hij laat zich verkondigen. En hij gaat recht voor mijn kerkbank staan. En ik vraag, Heere, van waar komt mij dit? Want u weet meer dan wie ook hoe die week geweest is die nou afgelopen is. U weet hoe mijn hele adventstijd geweest is. U weet wat ik allemaal gedaan en niet gedaan heb. U weet wat ik allemaal uitgespookt heb. Van waar komt mij dit? Dat het dan niet eens is dat u mij met een rechterstoel tegemoet komt om daar onder vier ogen te gaan spreken over wat nodig besproken moet worden. Maar dat u weer via de preekstoel mij wilt aanspreken en wilt zeggen, ik zal het je nog een keer vertellen. Hoe lief ik zondaars heb, hoe laag ik wilde afdalen om voor mensen zoals jij zaligmaker te kunnen worden. Is er iets van verwondering in ons hart, gemeente? Is er ook iets van verootmoediging? En is dat ook iets, ik vraag het aan degene die de Heere mogen vrezen, is dat ook iets wat in de loop van de tijd groter wordt? Haal ik weer even die zoon aan van deze zingende Elisabeth. U weet toch wat later het motto werd van het leven van Johannes de Doper. Hij moet wassen. En ik moet minder worden. Zeg nou eens, als u de Heere nou 30 jaar mag kennen. En dit is je 30ste adventstijd na ontvangen genade. Je hebt al heel wat keren dat gehoord, maar je mocht het horen met oren van geloof. En je hebt in je leven ogen van geloof gekregen om die grootheid van Christus te zien. En om die kleinheid van jezelf gewaar te worden. Maar wat voor ontwikkeling zit daar nou in? Gaat hij wassen? Hij die groot moet zijn? Gaat hij minder worden? Die mens die klein moet zijn? Is er geestelijke groei in je leven, gemeente? En dat is een wonderlijke vorm van groei. Dominee van der Ent, een van mijn Dordtse voorgangers, die zei het altijd zo. Een mens groeit in het geestelijk leven als een koeienstaart. Naar beneden. Maar welke kant groeit u op, gemeente? Merken ze het ook om je heen? Want je kan dat nou wel zo zeggen. Ja hoor, ik ben een nederig mens en het wordt steeds nederiger. Maar merken ze dat in het contact ook? Als mensen eens wat tegen je zeggen, kan het dan leiden? Of ben je gauw beledigd? Heb je geleerd om toe te stemmen? Heb je geleerd wat de Heere Jezus bedoelde aan het eind van Matteüs 11? Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Als Als de meester het nou al zegt, gemeente. Als de curios het al kan. Zou u het niet kunnen? Als een mens dat gaat leren, dat is nou een van die fijne trekjes van de lofzang van Elisabeth. Dan krijg je dus mensen die een lofzang gaan uitbrengen. En dat was toch het doel waartoe mensen ooit zijn gemaakt? Dat is nou vrucht van het werk van de geest in je leven, gemeente. Als die geest werkt, dan moet het er onmiskenbaar uitkomen. Mens gaat God weer groot maken. Dat gaat natuurlijk allemaal met horten en stoten en met vallen en opstaan, ik weet het wel. Maar dan krijg je weer belang bij de eer van God. En dat merk je gewoon in het praktische leven, gemeente. Dat merk je als je in een winkel staat en je gaat iets kopen. Is dit nou voor mijn eer of is dit nou tot Gods eer, wat ik nou in mijn handen heb? Dat is toch een simpel moment, gemeente, om jezelf te toetsen. Als je in een muziekwinkel staat, jongelui, als je zo nodig een dvd wil kopen, is dit nou tot Gods eer of is dit nou voor mij? En wat je doet en wat je zegt en waar je heen gaat. Mensen die net als Elisabeth geleid worden, gaan vragen, heren, wat is nou bevorderlijk voor uw eer. Want die geest gaat me leren wat ik in het paradijs kwijtgeraakt ben. Gemeente, nog één punt. En dan moeten we alweer stoppen. Maar nou letten we ook nog eventjes niet op die zingende vrouw aan de binnenkant van de drempel. Want er staat er ook één te luisteren aan de buitenkant. Die stond net nog te kloppen voor de deur. En te roepen. Hier ben ik. Zijn jullie thuis? De eerste die deze lofzang heeft gehoord en die trouwens ook door deze lofzang wordt aangesproken mede, is natuurlijk Maria. Nou, ze mag er dan ook als eerste de vruchten van plukken, gemeente. Want waarom was die vrouw nou eigenlijk op reis gegaan? Alles te maken met de preek die Gabriël gehouden had. En die preek die had zulke grote onbevattelijke zaken bevat. Maria zou zwanger worden. Het zou niet op de normale manier gaan. Er zou geen man aan te pas komen. Ze was ook nog maar maagd en ze was ondertrouwd. Maar de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En dat had ze nou. En dat is zo'n prachtige geschiedenis, gemeente, we hadden het ook gelezen. Dat had ze nou aan het eind van de preek in geloof heel eenvoudig aanvaard en toegestemd. Zie de dienstmaagd des Heren mij geschieden naar uw woord. Reageerden we altijd maar op preken op die manier. Zonder verder nog te vragen of tegen te spartelen. Ze had wel vragen gesteld, maar na alles wat Gabriël gezegd had, hier ben ik, de dienstmaagd, de slavin van de Heere, mij geschieden naar uw woord. Amen, zegt Maria. Dat is geloof. Maar ja, zou dat geloof nou nooit eens aangevochten geweest zijn? Volgens Maarten Luther bestaat zoiets niet. Als een geloof echt is, zegt Luther, dan wordt het altijd aangevochten, anders is het niet echt. Nou, dat weet God in de hemel ook, gemeente. En daarom stuurt God op de tijd die hij het meest gepast vindt, stuurt hij bemoedigingen om dat geloof dat indreigt te zakken, of dat misschien als een kaars uitdreigt te doven, om dat op het laatste moment te redden, op te laten veren, aan te wakkeren. God stuurt bemoedigingen. En dat was natuurlijk eigenlijk al in haar eigen huisje ook gebeurd, gemeente. In de loop van die preek van Gabriël was dat geloof van Maria ook versterkt. Want Maria had zich ook afgevraagd, hoe zal dat nou wezen, terwijl ik geen man beken. Denk jij dat het niet kan, Maria, zegt Gabriël. Denk nou niet dat er bij God een ding onmogelijk is. Denk maar aan je nicht Elisabeth. Ik weet niet of Maria dat al wist, dat Elisabeth zwanger was. Ze had er een half jaar de tijd voor gehad om erachter te komen. Maar ze is inmiddels een half jaar zwanger. Dus zal bij God geen ding onmogelijk zijn. Ja, toen was die Gabriël natuurlijk wel vertrokken, gemeente. Teruggegaan naar de hemel. En let dan even op die Maria. Die had daar geen expliciete opdracht voor gehad. Van nou moet je maar eens naar Hebron en dan moet je maar eens met die Elisabeth gaan praten. Want die zit in hetzelfde schuitje als jij. Staat er niet. Maar wat ze doet is wel herkenbaar toch ook voor mensen met geloof hier in de kerk. Dat je elkaar wel eens op wilt zoeken. Dat je ook in de gemeenschap met elkaar, en om daar samen dan nog eens over te spreken, en samen in dat woord van God te graven, en samen die afhankelijkheid te beleven, dat je zo ook je geloof zoekt te versterken in de gemeenschap der heiligen. En daar is Maria niet bedrogen mee uitgekomen, gemeente. Stelt u haar voor, dan staat ze voor de deur. En ze klopt en de deur gaat open. En dan gebeurt dat wonderlijke. Dat is geen normaal leven in de schoot van Elisabeth. Dat is een wonder. Dat kind springt op. Iets abnormaals gebeurt er. Een aanwijzing van de kant van Johannes de Doper. En die vrouw gaat onder inwerking van de Heilige Geest een lofzang zingen. En wat zingt ze dan? Dan zingt ze dat Maria inmiddels is geworden de moeder van de Kyrios. En ik zei u al, ze wist het misschien nog niet, want dat weet je na 3-4 weken niet. Maar hier krijgt Maria in het geloof waarmee ze zich aan de preek van Gabriël had overgegeven, krijgt ze een bevestiging. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Gods woord is waar. Ze had het in Nazareth gelovig aangenomen. En nu krijgt ze hier in het bergland van Juda de bevestiging. Het is waar. En dan krijgt ze er nog wat bij ook, gemeente. Toegift. Wat vindt u ervan? De eerste zaligspreking van het Lucas-evangelie. Zalig is zij die geloofd heeft. Want de dingen die haar van den Heere gezegd zijn, zullen geschieden. Dat is toch geen privémededeling, nietwaar? Anders had hij niet in Lucas 1 gestaan. Die zaligspreking geef ik u graag door, gemeente, aan het eind van de preek. Voor ieder die dat nou heeft geleerd in zijn leven. Kun je lang praten, kort praten, maar in alle eenvoud het geloof dat aanneemt wat God heeft gezegd. En dat amen zegt op wat God heeft beloofd. Komt zo'n mens bedrogen uit? En zegt de duivel wel natuurlijk. Je zegt, dat kan nooit. Misschien voor een ander wel, maar niet voor zo iemand als jij. Verbeeld je maar niks. Dat zegt Mozes me ook wel eens een keer tegen. Als je weer in de spiegel van de wet kijkt, het is weer verknoeid. En je zegt, ja, het kan eigenlijk, kan het niet. Zou zo iemand door geloof zalig kunnen worden? En je eigen geweten klaagt je ook nog aan dat je tegen al de geboden Gods waarlijk gezondigd hebt en geen van die gehouden en nog steeds tot alle boosheid geneigd bent. En het kan niet, gemeente. Het kan niet. En God zegt, weet je hoe het bij mij werkt? Zalig de mens die gelooft. Want de dingen die ik beloof, die zullen volbracht worden. Zie dan niet op jezelf zo tegen het eind van de adventstijd, maar zie nou eens op hem. Zie op Christus. En dan zal opnieuw een lofzang de kamer van dat huis vervullen, gemeente. We gaan er vanavond mee verder. Maar dan wordt daar weer een lofzang uitgeboren. En weer met die toonzetting van vernedering, verootmoediging, verwondering, lofprijs op God in Christus alleen. Wat heerlijk, gemeente, twee begenadigden die allebei dezelfde toon gaan treffen. Een stukje hemel op aarde is dat, jongens en meisjes. Denk nou niet hemel op aarde, dat is een cruiseschip in de Middellandse Zee. Dat is niet een zwembad ergens in een achtertuin in Californië. Dat is niet als je zoveel bitcoins bij elkaar geschraapt hebt, dat is niet de hemel op aarde. Maar hier, wat hier gebeurt, twee mensen. De een misschien wel 85 en de ander 16. Die samen God groot maken. Dat is wat ze in de hemel ook doen. Dat is wat ze straks op de nieuwe aarde doen. En hier, gemeente, een stukje als voorsmaak. Dat is bemoedigend voor als je geloof kent. Mag er nog wel even nog één toepassing bij maken voordat ik amen zeg. Het is natuurlijk ook wel beschamend en aansporend als je nog geen geloof hebt. Kijk eens, er staan er twee bij de deuropening. Eentje buiten en eentje binnen. Maar dit is niet het huis van Elisabeth alleen, hè? Dat stond er ook. Vers 40 zegt, ze kwam in het huis van Zacharias. Die man is er ook nog, je zou hem bijna vergeten. Dan komt omdat hij zo stil zit. Hij zit erachter in huis in een schommelstoel misschien. Maar hij zegt niks. Hij hoort het wel. Maar hij zegt niks. Hij kan namelijk niks zeggen. Omdat hij miste wat zijn vrouw en zijn nicht kennelijk wel hadden. Toen het woord kwam, diezelfde Gabriel heeft ook bij hem gestaan. Toen had Zacharias het niet geloofd. En wat is nou de vrucht van ongeloof? Dat is onvruchtbaar leven. Doelloos, zinloos, zonder lof en zonder eer. En misschien dat je ook wel zo in de kerk zit vanmorgen. En dat dan die allerlaatste toepassing voor jou is. Wilt u een zinvol leven? Wil jij een leven waarin God krijgt wat hij verdient? Wil je een vruchtbaar leven? Dat je niet straks na 80 jaar terugkijkt en zegt, dat is allemaal voor niks. Zo hoor ik mensen wel eens praten. Maar hoeft niet. Dat hoeft helemaal niet. Dan moet je doen wat Elisabeth en wat Maria leerden doen. Je op je plek leren zetten. En vervolgens zeggen, heren, zo klein ben ik ook. De dienstmaagd, de slavin. Van waar komt mij dit als u me iets geeft wat ik niet verdien? Maar vervolgens, gemeente, in die verwondering je handen uitstrekken naar die beloofde zaligmaker. En hem zegenen. En hem prijzen. Gezegend. Zij die grote koning tot ons komt. In 's Heere naam. Amen.